Het weekend van Radio 5.
Ik zou wel eens willen weten, met Richard Groeneboom. Goedenavond en van harte welkom bij dit programma waarin uw pastorale vragen elke week weer centraal staan. Ook deze week zitten hier links en rechts naast mij dominee Ruud van Kampen uit Rotterdam en Henk Rothuizen, hoofd van de afdeling EO Nazorg en ook voorganger in Rotterdam. Het zal u niet verbazen dat we op deze eerste Pinksterdag een vraag behandelen over het werk van de Heilige Geest in het leven van mensen. Een van onze luisteraars vraagt zich af in hoeverre Gods Geest afhankelijk is van onze eigen toewijding aan God. Beste mensen van de EO, de laatste tijd moet ik nogal erg nadenken over het werk van de Heilige Geest in mijn leven. Ik wil graag dat de Heilige Geest alle ruimte krijgt in het leven van alle dag. Nu staat er in Efeze 5 vers 15 tot 18 dat je zelf goed moet opletten hoe je elke dag leeft en dat je niet onverstandig moet leven, maar dat je moet proberen om de wil van de Heer te doen. En ook dat je niet dronken moet zijn, maar, en dat is de basis van mijn vraag, dat je je moet laten vullen met de Heilige Geest. Ik proef hier een beetje uit dat ik het werk van de Heilige Geest kan belemmeren in mijn leven. Als dat zo is, bepaal ik dus zelf de reikwijdte van de werking van de Heilige Geest. Daarover nadenkend geeft me dat geen fijn gevoel. Het geeft mij het gevoel van onzekerheid. Het hangt dus kennelijk van mij af. Vandaag een beetje minder toewijding, morgen een beetje meer. En dus vandaag een beetje minder vol van de Geest en morgen een beetje voller. Krijg je dan niet een soort jojo-effect? Ik zou zo graag willen dat de Geest krachtig in mijn leven werkt, zodat er in mijn leven steeds meer van de Heer Jezus zichtbaar wordt. Hij kan dat toch? De Heilige Geest is blijkbaar afhankelijk van de mate van mijn toewijding, en dat is toch gek? Er staat in hoofdstuk 4 ook iets over het bedroeven van de Geest. Heeft dat ook hiermee te maken? Kan het dan zo zijn dat, als ik mij niet volkomen toewijd, de Heilige Geest zich niet meer bij mij thuis voelt? Ik hoop dat u een beetje snapt wat ik bedoel met vriendelijke groet. Nou Henk, snap jij het een beetje?
Ik snap een heleboel. De moeite die ik een klein beetje hier en daar heb, is de woordkeus. Dat bedoel ik niet negatief. Maar om het kostbare weer een beetje te herzetten, zou ik zeggen van, zou ik wat andere woorden kiezen, maar ik snap de vragen wel. In principe vind ik namelijk dat de briefschrijver helemaal gelijk heeft. Dat is waar. Maar het is niet zo plat als dat het neergezet wordt.
Waar heb je dan met name moeite mee?
Krijg je niet een soort jojo-effect van als ik een beetje meer me toewijd, dan krijg je meer van de Geest en anders niet. Dat is wel heel aan de kant van de gelovigen neergezet. Maar ook een beetje, het zet de Heilige Geest een beetje neer als iets wat je een muntje in de automaat gooit of zo. En dan komt die. Dat is ook weer niet waar. Wat wel waar is, en dat is eventjes terug, voor ieder christen geldt dat in de mate, iedere dag is een nieuwe dag die je met God mag leven. En hoe je dan die dag met God ingaat, bepaal je inderdaad helemaal zelf. Daar kan ik niks aan doen. En als de briefschrijver dan zegt, ja, maar God kan dat toch zelf ook doen in mij, zodat Jezus helemaal zichtbaar wordt, ja, dan word je een robot. Dus of dat nou over de Heilige Geest gaat of over goede werken, maakt niet uit. Ja, God kan jou helemaal zo neerzetten als hij dat zou willen, maar dat doet hij niet. God vraagt aan ons allemaal of we iedere dag netjes met hem willen beginnen. En in de mate dat je je beschikbaar stelt, dat zou mijn woord zijn, in de mate dat je je openstelt voor wat je voor God mag doen, in die mate ontmoet je ook de Heilige Geest.
Ik denk dat je twee dingen goed moet onderscheiden. Dat is het verschil tussen de persoon van de Heilige Geest en de kracht van de Heilige Geest. Als iemand tot geloof komt, dan ontvangt hij de persoon van de Heilige Geest inwonend in zich. En die gaat nooit meer weg. Maar de kracht van de Heilige Geest, dat is meetbaar. Dat is minder of meer. Dat bedoel ik dan met meetbaar. Hè? Dat kan krachtig zijn of het kan zwak zijn. En dat zie je ook al in de Efeze brief. Ze noemt Efeze 5 en Efeze 4. En in die hele Efeze brief komt het vaak te spreken over de Heilige Geest. In Efeze 5 staat inderdaad, wordt vervuld, of laat je voortdurend vullen. Letterlijk in de grondtekst, laat je wordt voortdurend steeds weer vervuld met de Heilige Geest. En wat gebeurt er dan? En dan volgen er deelwoorden. Dan ga je spreken en zingen en jubelen en God danken. Dus dat zijn eigenlijk de dingen die gebeuren als je vervuld wordt met. Dat is niet van, ben ik nou vol of niet? Nee, maar als jij vurig de Heere aanbidt en je spreekt zegenend tot anderen en je looft en dankt God, dat zijn tekenen van vervulling. Maar Paulus zegt in Efeze 1 dat ze verzegeld waren met de Heilige Geest toen ze tot geloof kwamen. Toen ze het evangelie der behoudenis aannamen. En dat zegel, dat ligt er en dat blijft er liggen. Dat ligt vast. Dus aan de ene kant zie je de persoon, de werking. Dat zijn twee verschillende dingen. De persoon, de verzegeling is eens voor altijd. Gaat nooit meer weg in het christen. Maar de werking, dat kan in minder of mindere, meerdere mate. Ze noemt ook even ze vier, dat je de Heilige Geest kan bedroeven. Nou, dat is een Bijbeltekst. En dan zegt Paulus ook in Efeze 4, hoe concreet dat kan als je liegt als christen, of toornig, je steelt, je laat de zon ondergaan over je toorn, vuile woorden, bitterheid, boosheid. Ja, dan wordt de Heilige Geest bedroefd. En dan trekt hij zich terug tot eigenlijk de kelder of de zolder van je hart. Hij is niet weg, maar zijn werking is dan minder krachtig. Tenminste, zo zou ik het willen uitleggen.
Ja, ik kan me daar helemaal in vinden. Er valt nog veel meer over te zeggen. Ja. De Heilige Geest is ook echt een persoon. Jezus zegt van, de wereld kan de Heilige Geest niet ontvangen, want die kent je niet, maar jullie kennen hem. Dus de Heilige Geest is echt een persoon. Hij is de trooster. Is iemand die in je leven meewandelt. De parakleet, wordt hij ook genoemd. Het is alleen geen persoon met wie je een gesprek aangaat. Dat vind ik zo wonderlijk, omdat hij direct naar Jezus doorverwijst. Dus je bidt tot de Heer. Maar de Heilige Geest is wel iemand die voortdurend met je meewandelt als persoon. Ja. Nou, wat Ruud zegt is heel belangrijk, hè? Efeze 5 mag je alleen maar lezen als je Efeze 1 en 2 ook begrijpt. In Efeze 1 en 2 vinden we alle mooie hoofdstukken over wie we zijn in Christus. En verzegeld met de Heilige Geest. Dus ik ben het helemaal Ruud eens, die Heilige Geest is er. Daar hoef je geen twijfel over te hebben. De kracht van de Heilige Geest, of het vol zijn van de Heilige Geest, dat zegt Efeze 5 heel duidelijk, dat dat een voortdurende zaak is. Dat is iedere dag weer opnieuw. Nou, het is niet zo dat je 's morgens opstaat en dat je leeg bent. Dat zijn de verkeerde woorden. Het vol zijn, wat het Grieks daar gebruikt, is dat je overstroomt. Dat daar vruchtbaarheid in je leven komt. Dat er dingen naar buiten komen. Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Ja. Dus wat Ruud zegt, dat uitzicht dan bijvoorbeeld in je taal, in je dankzegging, in je gerichtheid op God, dat zijn inderdaad tekenen dat je vol bent. Ja. Nou, en heel eerlijk is, je hebt ook je gemoedstoestand. Er zijn dagen dat je minder vol bent, maar niet negatief verkeerd. Maar ik heb 's winters wel eens wat last van een tikkie depressiviteit. Nou, dan ben ik niet zo vol. Dan is ook, dat loopt dan niet zo. Andere dagen heb je echt. Als ik nu de lente zie, weet je, dan raak ik ook vol. Ja. Maar ook makkelijker, dichter bij God. Ja. Dus mijn hart is dan veel opener om gebruikt te worden. Ja. En als ik meer op mezelf gericht ben, ben ik geslotener. Ja. Ga ik liegen, ja, dan bedroef je zelfs de Heilige Geest. Ja. Want daar kan die niet werken. Hij kan zijn kracht dan niet laten zien.
Nou, je leest, je proeft al in deze brieven, is wel het verlangen naar meer van de werking van die Heilige Geest. Maar toch is die ervaring er niet. Hoe zou je daar verder in kunnen komen?
Nou, ik wil eigenlijk een beetje inzoomen op wat zij ook twee keer noemt in die brief. Dat is over of de Heilige Geest nou afhankelijk is van je. Hè? Dat is ook altijd weer een lastige vraag. Kijk, de Heilige Geest is God. De derde persoon in de Godheid. En God is soeverein. God is vrijmachtig. God is helemaal niet afhankelijk van mensen. Wij zijn afhankelijk van God. God is niet afhankelijk van ons. En toch zie je in de schrift twee lijnen. Je ziet de lijn van Gods soevereine genade, hè, zijn vrijmachtige werking. Hij doet wat hij wil. De wind blaast waarin hij wil. En je ziet ook de kant van de menselijke verantwoordelijkheid. En dat moet je nooit gaan uitspelen tegenover elkaar. Ik zie dat eigenlijk al in het paradijs met die levensboom. Dat is Gods genade en die boom van kennis en goed en kwaad. Dat is de menselijke verantwoordelijkheid. Doe ik nou wel of niet? Gehoorzaam ik of ben ik ongehoorzaam? Ja. En dat zie je in de hele schrift doorlopen. In de hele kerkgeschiedenis zie je dat doorlopen. Er zijn hele twisten ontstaan. Hè? Heeft nou Gomarus gelijk of Arminius? Augustinus of Pelagius? Eerlijk gezegd, ik zit nou voor de microfoon, maar eerlijk gezegd, ik geloof dat ze alle twee ook een kanten hadden van dat ze punten scoorden, waar je spreekt. Hmm. En je kan niet zeggen, Augustinus had helemaal gelijk en Pelagius had helemaal ongelijk. De ene was goed en de andere. Luther was helemaal goed en Erasmus was helemaal verkeerd. Dat kan je zo niet zeggen. Omdat je namelijk die twee lijnen naast elkaar moet laten staan. En als zij dan zegt, kan ik de Heilige Geest belemmeren in mijn leven? Dan zeg je ja.
Ja,
ja dat kan.
Ja.
Kan je de Heilige Geest bedroeven? Ja, dat kan.
Ja. Maar tegelijkertijd, en dat is inderdaad een ingewikkelde, de Heilige Geest is niet afhankelijk van hoe wij zijn. Hij werkt onwederstandelijk, hè? Staat er ergens in de Dordtse leerregels.
Ja.
Maar tegelijkertijd zit daar wel een spanningsveld in. De geest is niet afhankelijk van ons, maar tegelijkertijd hangt het er wel van af. Hoe toegewijd wij aan God leven, hoeveel we tijd besteden aan gebed, bijbellezen, noem maar op. Voordat die geest echt in het leven werkzaam kan zijn. Dus dat geeft wel spanning.
Ja, dat klopt. Maar die spanning, als ik daar wat van mag zeggen, is van... Tuurlijk kan de Heilige Geest soeverein dingen doen. Maar jij als mens, die een instrument van Gods hand mag zijn, als God iets door jou wil doen, doet hij dat niet buiten jouw wil om. Zeker niet als het gaat om je buren zegenen of wat dan ook. God grijpt dan niet in. God geeft ons een vrije keus om in zijn wegen te gaan wandelen. Dat God soeverein in deze wereld handelt en soms ook soeverein in mijn leven ingrijpt, helemaal mee eens. Maar lief zijn tegen mijn vrouw, vraagt de Heer wel van, wil je mijn wil doen? En dan ga ik je helpen met mijn Heilige Geest. Maar ik leg wel even de vraag bij jou neer. En daar zijn ook alle nieuwtestamentische wetten voor. Van man wees je vrouw, vrouw wees je man onderdanig en dien je vrouw zoals Christus de Heer de gemeente heeft gediend. Dus je hebt je eigen verantwoording voor zover het gaat omdat de Heilige Geest door je heen kan werken.
Ja, want als je dat element weg zou laten, dan zou je ook heel passief worden, denk ik.
Ja, dan word je een robot.
Ja.
Dat wil God. God wil met je samenwerken.
Klopt. Ik heb eens een mooi voorbeeld gelezen van Corrie ten Boom. Die nam wel eens een zak lantaarn mee op haar reizen. En daar konden drie batterijtjes in, hè? En twee zaten erin, maar op de plek van het derde batterijtje, daar zaten allemaal kleine voddetjes. En het ene voddetje, daar stond op hoogmoed. En de andere stond op overbezorgdheid, of moedeloosheid, of jaloezie, of overspel, of oneerlijkheid. En ze klikte dat lantaartje aan, maar gaf geen licht. Hij zegt, die voddetjes, die moet je beleiden. Die moet je eruit halen uit je leven. En dan kan het derde batterijtje erin, en dan geef je licht. Hè? En het eerste batterijtje noemt dus dan geloof in God. Bekering tot God. En het tweede batterijtje was geloof in de Heer Jezus. En het derde batterijtje was dan vervulling met de geest. Nou, dat geeft ook weer aan van, wij kunnen zelf geen licht maken. Maar die voddetjes, het is wel onze taak om die te beleiden en die weg te doen. Zodat in die ruimte waar normaal zonde zat, of resten van de zonde, dat de ruimte kan worden vervuld met de Heilige Geest zelf.
Ja, dus zonde beleiden.
Absoluut. Ik geloof dat er echt in de weg kan staan. Blokkades kunnen zijn als onbeleden zonde of wrok of bitterheid. Zonde, verkeerde contacten. De oudvaders noemden dat met een ander woord. Die hadden het over verachtering in de genade.
Ja.
Maar eigenlijk wordt hetzelfde daarmee bedoeld.
Ja, je laat de genade gewoon vallen.
Ja.
Ik wil niet is ook zo'n hele goeie. Gewoon geen zin hebben. Is een verachtering van de genade. Wat is jou nou overkomen dat jij kan zeggen, ik heb geen zin. En dan gaat het meestal om goede werken doen of om gehoorzaamheid. Een heel mooi voorbeeld is het Oude Testament. Als je nou eens goed voorstelt, een plaatje maakt van hoe het volk Israël door de woestijn werd geleid. Dan was er een wolkolom. Dat was een teken van de Heilige Geest. Die wolkolom was iedere dag zichtbaar. En toch ongehoorzaam worden, toch gaan moren. Moet je eens over voorstellen, van, dan trok die wolkolom weer op en dan ging het hele volk erachteraan. En dan waren ze nog een half uur onderweg of zo. En dan begonnen ze al van, nou ja, het is ook weer wat. En maar zien of morgen weer. Terwijl je een wonder voor je ogen ziet. Ja. Dus het is heel gemakkelijk om de Heilige Geest te bedroeven. Het is heel gemakkelijk om dat te vergeten. En de genade te verachteren.
Weet je wat ik ook aan moet denken? In het Oude Testament wordt ook een aantal keren over de psalm, over de Heilige Geest gesproken. Met name in de psalmen. En wij zingen nog de oude berijming, Henk. En dat van psalm 51. En psalm 51, daar zegt David... neem uw Heilige Geest niet van mij... en geef mij weder de vreugde van uw heil. Na de zonde met Bathseba... hij geeft mij weer gewenste zielenvreugd. Dus hij was zijn heil niet kwijt. Dat ligt vast. Maar hij was zijn vreugde kwijt.
Ja.
We praten vanavond over de brief van de luisteraar die zich afvraagt in hoeverre het werk van de Heilige Geest in ons leven afhankelijk is van onze toewijding aan God. Ja, in het tweede deel van de brief wordt een vraag gesteld over het bedroeven van de Heilige Geest. Hè? Daar hebben we het net al even over gehad. Wanneer is er eigenlijk sprake van het bedroeven van die geest? Is dat hetzelfde als zonde of is dat nou een gradatie dieper? Hoe zien jullie dat? Ruud, kun jij iets over zeggen?
Nou, ik heb er ooit wel eens over gepreekt, maar het viel mij eigenlijk op in Efeze 4, waar die term gebruikt wordt, bedroef de Heilige Geest niet, dat de context van dat gedeelte, dat het zo concreet op Paulus wordt ingevuld. Het gaat daar over het nieuwe mens. Hij spreekt daar de gemeente, de gelovigen aan, de christenen aan. En hij spreekt geen ongelovigen aan, maar de christenen. Binnen de christelijke gemeente kan er dus ook zonde voorkomen als wrok en bitterheid, en boosheid en jaloezie en dat je je toren behoudt, zeg maar. Hè, dat je het niet goed maakt. Vuile redenen gaan uit je mond. Dat wil zeggen schunnige taal. Dus Paulus die was zo reëel. Die zegt van dat kan ook. Kijk, je hebt twee soorten mensen. Je hebt kinderen van God en je hebt omgekeerde mensen. Maar binnen die kinderen van God heb je ook twee soorten kinderen van God. Je hebt vleeselijke christenen. En je hebt geestvervulde christenen. En die vleeselijke christenen, die bedroeven de Heilige Geest. En dat is Paulus heel concreet in gewoon het benoemen van de dingen die fout gaan.
Ja, maar is dat toch zeg maar een zwaardere vorm van zonde, Henk, zou je kunnen zeggen? Want,
Nee, je gooit nu een tekst erbij eigenlijk van de zonde tegen de Heilige Geest. Weet je, daar wordt ook vaak over gesproken.
Ja, dat is weer wat anders, hè?
Dat is weer wat anders. Ja. Het bedroeven van de Heilige Geest is precies wat Ruud zei. Je hebt een nieuwe levensstijl. En als ik dat met mijn woorden even mag zeggen, dan zou ik het als volgt zeggen van, je hebt op een gegeven moment uit Efeze 1 en 2 kan je dat halen hoe rijk de genade van God is. En dan moet ik even wat over Efeze 1 en 2 zeggen. Tot en met hoofdstuk 3 vers 14 kan je niet één tekst in Efeze aanwijzen waarin staat dat je iets moet. Daar wordt alleen maar gesproken over wat Jezus voor ons gedaan heeft. En hoe we uit een armzalig leven verstrikt raakt, en daar staat er in Efeze 2 keer, maar God in zijn genade heeft ons dat gegeven. Als je dat begrijpt, kom je bij Efeze 3 vers 14. Daarom buig ik mijn knieën. Dus er komt aanbidding, een leven voor God in dankbaarheid. Nou, dat is in jullie kringen natuurlijk helemaal. Dat moet je toch wel pakken. Weet je, leven in dankbaarheid, dat je Gods genade hebt omarmd. En in die context zegt Paulus, nou ga nu die nieuwe levenswandel. Als je nou weet dat God zoveel genade hebt, stel je dan open voor de leiding van de Heilige Geest. Laat je leiden door de Heilige Geest en laat je niet afleiden of belemmeren dat nou niet met liegen, met liederlijke taal, met stomme dingen. Die kan me helemaal niet opgaan. Dus het heeft veel meer met de heiliging te maken en met een verlangen, weet je wel, beschikbaar te zijn voor Gods Geest, dan met een toewijding die je moet maken, meer of minder toewijding. Nee, meer of meer openstaan. Heer, nu ik uw genade heb ontdekt, dan wil ik ook leven voor u. Leid mij vandaag. Heilige Geest, wilt u die wolkolom zijn vandaag in mijn leven? En dan zie je vanzelf waar de Heilige Geest je leidt.
Ja,
nou, maar dat kan je concreet noemen, dat kan je wat minder concreet noemen.
Ja, maar wat ik eigenlijk bedoel is, het bedroeven van de Heilige Geest, dat zijn toch een bepaald vasthouden in concrete zonden. Ik bedoel, we maken allemaal fouten, we doen nog steeds zonden, ook als wedergeboren christenen. Maar dat is iets anders als het bedroeven van de Heilige Geest. Dat gaat toch even een spaatje dieper, volgens mij, mijn gevoel. Toch?
Nou kijk, de Heilige Geest is een persoon, wat Henk ook zei. Hè? En het is een heel gevoelige persoon. Het is niet voor niets dat er soms ook moederlijke beelden gebruikt worden voor de Heilige Geest. Hè? De trooster, daar zit iets moederlijks in. Hè? En juist omdat de Heilige Geest ook een gevoelig persoon is, juist als christen kan ik hem dus ook door concrete dingen echt bedroeven. Ik zie dat gewoon ook in het verlengde van, zoals je dat hebt met in de gezinssituatie bijvoorbeeld, hè. Je zegt van, ja, bedroeven, dan doe je mensen pijn, zeer. En dan trek je, dan is er contact op dat moment, de communicatie, de gemeenschap, die is wel verstoord. En je merkt dat doordat de vreugde weg ebt uit je leven.
Ja.
Dat je een bepaalde leegte krijgt. Hè? En in die zin merk je ook, in de handelingen zie je dat ook, dat die vervulling ook telkens weer opnieuw, dat is niet eens voor altijd, maar telkens weer opnieuw. Hè? Iemand heeft wel eens gezegd, er zit ook in het hart van een christen, er zit een gaatje in. Een gaatje in. En het kan zijn dat je na verloop van tijd moet zeggen, ja, ik voel me eigenlijk een beetje leeg. Een beetje half leeg. Mijn intellect. Die zit lek.
Dat is een mooie. Ja.
En daarom is die vervulling telkens weer nodig.
Ja. Ja. Maar inderdaad, ik noemde net al even het onderscheid tussen de zonde tegen de Heilige Geest. Is totaal iets anders.
Ja, dat is heel iets anders. Ja.
Maar misschien wel even goed om dat te benadrukken ook in deze uitzending, denk ik. Hè?
Ik vind het woord bedroeven mooi. En Ruud zei het al. Oorspronkelijk is ook het woord Heilige Geest is een vrouwelijk woord. Mm-hmm. Dus, maar goed, dat is taalkundig. Maar wij hebben dat wel allemaal hij genoemd. De Heilige Geest kan dus bedroefd worden. Nou, voor de genadegave, ik noem het al, de gave van de geest, zit ook het woord genade in. Mm-hmm. In dankbaarheid zit ook het woord genade, charis en charisma. Dus ik koppel het veel liever aan het ontdekken van de genade van God. Als je daarvan afdoet, bedroef je de Heilige Geest en belemmer je de werking van de Heilige Geest in je leven. Alle andere dingen kan je eraan toevoegen. Het is de geest van liefde, het is de geest van wijsheid, het is de geest van zachtmoedigheid. Nou, die komen erbij, maar het is gebaseerd op het ontdekken wat de genade van God voor jouw leven is.
Ik denk dat je het zo kan zeggen, Richard, dat als het gaat over de bedroeven van de Heilige Geest, dat met name door Paulus gezegd wordt tegen gelovigen, tegen de gemeente. Maar de lastering van de Heilige Geest, dan gaat het over ongelovigen, over onbekeerde mensen. Een kind van God kan de Heilige Geest niet meer lasteren. Je kan de Heilige Geest wel bedroeven. Je kan de Heilige Geest ook in zijn kracht uitdoven. Als een vuurtje. Dat het geen laaiend vuur meer is, maar dat het een vonkje wordt. Hè? En kijk, wij kunnen geen vuur maken. Dat komt van de hemel. Maar wij kunnen wel zorgen dat het lontje, zeg maar, hè, waardoor het vuur gaat branden, dat dat lontje droog blijft. En dat is onze verantwoordelijkheid.
Goed, en hiermee moeten we afsluiten, want we zijn weer helemaal door onze tijd heen, helaas. Jammer, want we zouden nog heel lang over dit onderwerp kunnen doorpraten, denk ik. Dat kunt u wel doen door met onze afdeling nazorg te bellen. Want zij zitten nu weer klaar om u te woord te staan. Bel dan naar 0900 647 48 49. Volgende week dan hopen we er weer te zijn en dan hopen we dat u er ook weer bent. Graag tot dan.